Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is maandag 18 maart en Club Brugge ontslaat zijn trainer. Vladimir Poetin toont zich onoverwinnelijk tijdens de Russische verkiezingen. En bij een huiszoeking in Wallonië wordt een agent gedood. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de man die een koers van 288 kilometer won door welgeteld 1 meter op kop te rijden. Jasper Philipsen. Mijn naam is Bert Heijvaart. Welkom bij The Insider.
Matthews voor de opperste eer in het monument. Links Pedersen, die gaat er niet kunnen vanaf geraken. En dan is het rechts Philipsen die nog door het gaatje kan. En Philipsen pakt de overwinning voor Matthews. En Pogacar, een heel mooi podium. Met een Belg die zijn eerste monument wint. Jasper Philipsen.
Dag Wim Vos.
Dag Bert.
Wim, je bent chef wielrennen hier bij het Nieuwsblad. En ik vraag me dan af, zit jij dan ook zo vol spanning te kijken naar een aankomst zoals die van zaterdag in Milaan-San Remo? En gooi jij ook je potchips in de lucht als je in de zetel zit?
Ik zat inderdaad in de zetel, onder een lichtpaars dekentje, als je dat zou willen weten. Ja. Een potchips had ik niet. Ik denk, meestal kijk ik koers met een kom M&M's.
Een kom?
Ja. En of dat die de lucht is ingegooid, dat weet ik niet, want ik moest onmiddellijk na de wedstrijd aan een commentaarstuk voor de camera.
Dan zo nog even nazinderen als fans, maar bij je
nee, ik moest de aandacht onmiddellijk verleggen, Bert.
Ja, oké. Okay. We gaan het voor alle duidelijkheid niet hebben over de koers zelf in deze podcast, want daarover is al veel gezegd en geschreven, maar wel over de man die hem won, Jasper Philipsen. Want ik vind eigenlijk dat er iets vreemds aan de hand is met Jasper Philipsen. Ja, laat die naam vallen bij niet-kenners, bij niet koerskijkers en die horen het in Keulen donderen. En ik had daarnet even de proef op de som genomen met Nathalie. Sorry Nathalie, dat ik u hier zo...
Ja, ik word erbij gesleurd.
Ja, eigenlijk wel. Maar wat zei je toen dat ik de naam Jasper Philipsen liet vallen?
Ja, het begon echt te donderen.
Ja.
In Keulen. Ja, nee. Maar ik volg het echt niet.
Dus, nee. Maar Remco en Wout ken je wel. Zelfs gewoon bij de voornaam.
Ja, absoluut. Maar is dat dan een marketingcampagne die ervoor zorgt dat ik die mannen dan wel ken? Want ja, ik volg ook hun wielrennen niet echt.
We gaan dat eigenlijk vandaag uitzoeken, want Jasper Philipsen is eigenlijk een van de strafste coureurs ter wereld van het voorbije jaar. Hij heeft 4 ritten gewonnen in de voorbije Tour. Groene trui, zegekoning 2023, wint nu Milaan San Remo. Maar hoe komt het dan dat hij nog altijd niet zo bekend is, Wim?
Ja, het is eigenlijk een beetje ook voor mij wel een raadsel, hoor, Bert. Feit is dat hij al een paar jaar opereert in de schaduw van andere grote Belgische wielrenners. En dan denken we vooral aan Wout van Aert en Remco Evenepoel. Geen Belg, maar ook in zijn schaduw fietst hij een beetje Mathieu van der Poel. En ja, die overvleugelen hem. Moet ook wel eerlijk zijn, Jasper Philipsen is absoluut een wereldcoureur. De snelste sprinter van de jongste 2 jaar. Nu ook iemand die een monument wint. Anderzijds heeft hij natuurlijk ook niet die enorme capaciteit of kwaliteiten die een Mathieu van der Poel of ook een Remco Evenepoel wel hebben.
Ja, hij rijdt geen 50 kilometer op kop om een koers te winnen.
Nee, dat zien we hem niet meteen doen. Zoals je net zelf zei in de inleiding, het is een man van de allerlaatste meter.
Ja, het was echt bijna letterlijk 1 meter op kop gereden.
Het is een sprinter. In essentie is het een sprinter die... Dat wisten we al wel langer, maar dat is nu echt wel bewezen afgelopen weekend. Dus ook net wat meer kan, die ook klassiekers kan winnen.
Ja. Is dat altijd zo met sporters trouwens, dat die eigenlijk iets meer in de schaduw blijven dan die grote klassieke coureurs?
Eigenlijk niet. Ik denk aan een Cavendish of een Kittel in zijn hoogdagen. Ja, dat waren toch ook Tom Boonen in zijn hoogdagen. Ja, dat was natuurlijk ook iemand die meer was dan een sprinter. Maar ja, ook sprinters zijn echt wel wereldverdetten. Nee, hij heeft een klein beetje de pech, wat ik zeg, van in de schaduw van Aert en Evenepoel of in datzelfde tijdperk te fietsen. Mocht Jasper Philipsen 10 jaar geleden gefietst hebben, ja, hij was dé ster van het Belgische wielrennen geweest. Ik herinner mij de periode 2015, 16, dat is nog minder dan 10 jaar geleden. Ja, toen hadden we alleen Greg van Avermaat.
Ja, die hield de boel recht voor het vaderland.
Ja, en die deed het uitstekend in de klassiekers, maar ook nooit de Ronde van Vlaanderen gewonnen, om maar iets te zeggen. Die won eens een ritje in de Ronde van Frankrijk of in de Tour de France. Ja. Dus uiteindelijk is een hele carrière 2 gewonnen. Om te vergelijken, Philipsen zit nu al aan 6.
Ja. Ligt Philipsen daar eigenlijk zelf wakker van die status? Want je kent hem, je volgt hem ook al een aantal jaren.
Nee. Daar ligt hij niet wakker van, denk ik. Integendeel zelfs. Ik denk dat hij het wel makkelijk vindt als de Tour de France bezig is. En vorig jaar was dat dan Van Aert die veel meer aandacht kreeg dan hij, toch in die eerste dagen. Komende Tour zal het Remco Evenepoel zijn die zeker in de aanloop naar de Tour meer aandacht gaat krijgen dan hij. Maar daar ligt hij absoluut niet wakker van. Nee.
I thought I won. In stage 4, I thought I won.
Jasper, he sometimes lives in his own world.
I'm Jasper Philipsen and my nickname is Jasper Disaster.
We try to work as a team with him as good as possible. And there is no space for disaster.
Wim, dit was een fragment uit de Netflix-serie over de Tour de France. De Tour van 2022, toen Philipsen nog niet zo groot was als nu. Maar toen werd eigenlijk een bijnaam van hem gecreëerd. Jasper Disaster. Niet zo vleiend, maar waar komt die eigenlijk vandaan?
Die bijnaam komt al van vroeger, van 2019. En toen reed hij bij UAE, de huidige ploeg van Pogacar. Ja. Destijds was een van de absolute vedette van die ploeg, Alexander Christophe, zelf een gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen, een Noor. Mm-hmm. En die heeft de bijnaam bedacht. Blijkbaar op een bepaald moment in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen was een fotoshoot met de hele ploeg. En een van de ploegmaats deed een wheelie. Even op je achterste wiel fietsen.
Beetje show of.
Ja, op één wiel fietsen. En Jasper Philipsen vond dat wel iets hebben en probeerde dat ook, maar ja, sloeg helemaal achterover. Los op zijn achterwerk, staartbeen, vreselijk veel pijn gedaan. En dat allemaal een paar dagen voor de Ronde van Vlaanderen. En ja, dat typeerde, volgens Alexander Christophe, was dat een beetje typisch voor Jasper Philipsen.
Ah, ja. En, ja, want ik dacht dat het eigenlijk kwam van zijn chaotische...
Ook dat. We hebben dat wel eens aan Alexander Christophe gevraagd. Van, ja, het was dat. Dat was de aanleiding. Maar het was zoveel meer. Dan vergat hij zijn toiletzak. Dan was hij zijn schoenen vergeten in de bus. Of zijn zonnebril liet ergens rondslingen. Het is een beetje het beeld dat hem heel lang heeft achtervolgd. Ik denk dat het nog wel voor een stukje waar is. Maar ondertussen is hij 26, Philipsen. En let hij toch iets mee op zijn zaken.
Ja, pas op. Hij heeft blijkbaar wel een tas melk over de schoenen van Gianni Vermeers gegoten zaterdag, nog voor de koers. Dus misschien brengt het wel geluk eigenlijk.
Dat zou best kunnen. Ik denk ook daar ligt hij niet echt wakker van.
Nee. En als je dan Jasper Disaster genoemd wordt, ja, dan heeft dat sportief soms wel zo wat negatieve bijklanken ook.
We moeten ook eerlijk zijn. In zijn allereerste profjaren had Philipsen ook niet de allerbeste reputatie. Ik herinner mezelf eens een nokere koersen waar na de wedstrijd Timothy Dupont, een concurrerende sprinter, mijzelf nog berichtjes begon te sturen over Philipsen en zijn schandalig gedrag in de koers en zo.
Dus een kamikaze?
Ja, dat was toen een beetje het beeld dat van hem leefde. Hij was jong. Hij crashte toen ook veel, moeten we ook eerlijk zijn. Maar anderzijds natuurlijk, als je sprints wil winnen op dat niveau, ja, dan mag je ook niet de braafste van de klas zijn.
Ja. Dat zagen we eigenlijk trouwens zaterdag ook. Hij wringt zich nog in een gaatje waar veel renners zouden remmen.
Ja, je wint geen 4 toerritten of 6 intussen over die 2 tours gezien. Je wint ook geen scheldeprijs en dergelijke. Ja, wat ik zeg, als je altijd uit de weg gaat voor een ander. Mm. Dus je moet wel durven, je moet wel risico's willen nemen. En dat doet hij.
Ja. Deze tour heb je eens een dag opgetrokken met zijn broer.
Ja, ook met zijn broer. Zijn broer was samen met enkele... zat op een camping in de buurt van Bordeaux. Ja. En was samen met een aantal vrienden, volgde zij Jasper Philipsen. En ja, dat was 's middags een pintje drinken. Dan ergens op een muurtje gaan staan om de aankomst te kunnen zien. Heel hard wuiven naar Jasper Philipsen als hij gewonnen had. Heel, heel normaal.
Ja, geen VIP-toestand.
Nee, totaal niet. Heel prettige mensen. Ja. Prettige dag voor mij ook trouwens.
Hij is van Limburg, hè? Van Ham, dat is dicht bij de Kempen.
Tessenderlo, dat is op de rand van Antwerpen en Limburgse Kempen.
Ja. Maar ik las dit weekend nog dat hij ook op pad met samengewoond heeft met zijn vriendin op een studentenkot.
Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat is weer typisch Philipsen, vind ik. Een beetje, hij leeft wat Alain Provist. Wat niet wil zeggen dat hij niet professioneel is, in tegendeel. Maar welke jonge renner gaat op een studentenkot in Leuven wonen om dan elke dag met zijn fiets de trap op te klimmen, om daar ergens zijn fiets te kunnen parkeren in wat een veel te kleine kamer.
Dat ja, ik hoor dat de coureurs nu appartementen huren op Tenerife en zo, maar hij moest met zijn fiets de trap op.
Ja. Maar ja, zo staat hij een beetje in het leven, denk ik, en ook in zijn carrière. Heel professioneel, heel ambitieus, want het is absoluut geen jongen die goed tegen zijn verlies kan. Als je die Netflix-serie waar je naar verwijst bekijkt. In het begin van zijn carrière, of die eerste tours die hij gereden heeft, had hij het vaak moeilijk in de tour. Hij is heel vaak tweede geworden. tot zijn heel grote frustratie ook, ja, dan zie je wel dat het een winnaar is.
Ja, nu Wim, wij werken hier op de redactie van het Nieuwsblad. Wij organiseren elk jaar de Flandriën ook. En dan komen wel de verhalen van de Flandriën tot op de redactie. En ik hoorde dat Philipsen ook wel een van de party animals was dit jaar.
Absoluut, en het jaar voordien ook al.
Ja? Ja, ja, ja.
Trouwens, hij zat op dat moment op vakantie ergens in Azië. Op het moment dat het galen van de Flandriën werd georganiseerd. Hij is speciaal vervroegd teruggekomen van zijn vakantie om erbij te zijn.
Ja, dat, hij heeft dat ook gewonnen ook dit jaar.
En hij heeft dat dan ook gewonnen, ja. En wat je zegt, de avond zelf van zo'n Flandriën is eerst wordt er wat van alles gegeten en dergelijke. Uiteindelijk is het een soort van kleine afterparty met muziek. Mm. En dat samen met Arnaud Delis trouwens, is ze daar al 2 jaar op rij een van de absolute, ja, hoe zeg je dat, sfeermakers.
Ja,
heeft zelfs even achter de, ik ben absoluut geen kenner, hoe noem je dat, achter de draaitafel
de gestaan. DJ booth.
Ja, inderdaad. Zelf wat muziek zitten spelen en dergelijke.
En wat speelt hij dan zoal, Wim?
Oeh, Bert. Nee, nu je spreekt met een muzikale analfabeet, helaas.
Ja. Maar want het toont wel aan dat hij ook geliefd is in het peloton. En ook bij journalisten dan eigenlijk.
Ja, absoluut. Wat ik zeg, heel benaderbaar, heel toegankelijk, heel gewoon, zoals wij ze het liefst hebben.
Wim, als ik Jasper Philipsen was en ik heb net Milaan-San Remo gewonnen, dan ging ik nu naar mijn baas en vroeg ik opslag. Gaat hij dat doen?
Zijn contract loopt af op het einde van dit jaar,
ja.
Bert. Dus hij heeft alle kansen om de markt af te tasten en te kijken of hij elders veel meer kan verdienen.
Dat is wel leuk om zo die onderhandelingen te beginnen nu.
Ja, en er gaat ook gigantisch veel belangstelling voor hem zijn. Hè. Iemand die en in de Tour en in het voorjaar zijn aandacht krijgt of kan presteren. Ja, die zijn zeer gewild en inderdaad, die kunnen aardig wat verdienen.
Ja, 2 à 3 miljoen euro per jaar las ik vandaag in onze krant. Is dat veel in het huidige wielrennen?
Dat is veel.
Ja. Ja.
Ik denk, je hebt een categorie van renners, de Roglic, de Vingegaard, ja, de Pogacars, Van der Poel, Van Aert. Die zullen allemaal in die orde van grootte en zelfs nog hoger zitten,
ja.
Denk ik. Ja, de absolute ronde renners, die gaan naar 5 miljoen, de toprenners in het ronde werk. Maar Philipsen zal ook wel tot de categorie dat je zelf zegt toetreden. Dat zijn de jongens van 2 à 3 miljoen.
Ja. Nu, de Vlaamse koersen komen eraan. Ronde van Vlaanderen is al binnen 2 weken. Gaan we hem daar ook zien?
Denk ik wel. We hebben hem eigenlijk vorig jaar er al in gezien. Hij won toen Brugge de Pannen, wedstrijd die woensdag wordt gereden. Niet de allergrootste klassieker is, maar wel World Tour, wat toch in het wielrennen de hoogste categorie van wedstrijden is. Ik verwacht hem dit jaar ook heel erg in Gent-Wevelgem, volgende week zondag. Vorig jaar werd hij al eens tweede in Parijs-Roubaix, opnieuw in de schaduw van Mathieu van der Poel.
Mm-hmm.
Dat typeert hem een beetje. Maar als je tweede kan worden in Parijs-Roubaix, ja, dan ben je niet ver
dat
af van de zegen.
Ja. Natuurlijk. Ja. Nu, je laat de naam daar wel vallen, Mathieu van der Poel. Dat zijn zijn ploegmaat, aan wie hij ook een deel van deze zegen te danken had in Milaan-San Remo, voor alle duidelijkheid. Maar ze komen nu echt wel met 2 grote kleppers in die ploeg van Alpecin de Koninck. Kunnen ze dat aan, financieel en ook gewoon sportief?
Dat zal een beetje de vraag zijn, financieel. Jasper Philipsen is een Belg. En Alpecin de Koninck is ook een Belgische ploeg. Dus ik denk dat ze echt wel heel diep in de portemonnee zullen willen gaan om hem te houden. Omdat ze aan het publicitair...
Oh, laat die Van der Poel dan maar vallen, zou ik zeggen.
Dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Feit is ook dat de twee zelf, wat je zelf zegt, sportief... Ja, het is eigenlijk een gouden combinatie.
Ja.
Ook in het klassieke werk. Je hebt dan altijd een plan A met Mathieu van der Poel. Die jongen kan aanvallen op 80 kilometer, op 60, op 40 kilometer van de finish.
Ja.
Maar het is wel prettig als je, zoals in Milaan-San Remo, met Philipsen dan ook nog eens een gouden plan B hebt. Als het uiteindelijk in de finale van een wedstrijd een beetje samenkomt, Philipsen is er nog bij, ja, dan heb je gewoon de allersnelste jongen van het hele peloton, die ook die wedstrijden kan winnen.
Oké. Okay. Tot slot, Wim. Het was heel lang moeilijk voor Belgen om Milaan-San Remo te winnen. Ik herinner mij nog, toen ik jong was, was dat elk jaar hetzelfde verhaal van wint misschien Philippe Gilbert of wint Tom Boone, maar nooit gebeurd. Hoe kwam dat?
Mij zegt het vooral eigenlijk het exceptionele van die zegen van Jasper Philipsen.
Ja, want ik zeg nu, lang lukte het niet, maar de voorbije 5 jaar zijn er wel 3 keer in België gewonnen en lijkt dat zo normaal.
Ja, maar dat is het absoluut niet. Als je kijkt, 1981 heeft Fons de Wolf gewonnen.
Ja.
Dan moesten we wachten tot 1999 met André Schmil. meer Rus dan Belg.
Ja, ik vind dat eigenlijk geen echte Belgische.
En dan was het tot 2020 met Wout van Aert. Dus dat zijn ja, ellenlange periodes. Ik zat zelf toen ook nog onder mijn dekentje, Bert, te kijken. En elk jaar opnieuw won dat Čiulek of Petacchi of Cipollini. Altijd buitenlanders.
Ja.
En België had het heel moeilijk in die wedstrijd. We waren al blij als Jurgen Roelands eens een keertje derde kon worden. Dat vonden we al heel wat. Maar, en dan komen we helemaal terug bij het begin van het gesprek. Ja, dat is een beetje... Philipsen zit in een tijdperk waarin wij Belgen op alle fronten fantastisch presteren. Ik heb vanochtend nog een paar statistieken bekeken. Op dit moment heeft België zowel de meeste zegens, de meeste tweede plaatsen, als de meeste derde plaatsen van alle wedstrijden die dit jaar al gereden zijn.
Onwaarschijnlijk voor zo'n internationale sport.
Ja. En dan lijkt zo'n zege in Milaan-Sanremo al, ja, al bijna normaal, maar dat is dus niet.
Ja. Oké, Wim, maar bij deze is dat rechtgezet. Onderschat nooit meer. Jasper Philipsen is de boodschap na deze podcast. En heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.
Uit te leggen. Dank je wel, Wim. En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag, Nathalie.
Dag, Bert.
Ja, sorry dat ik u zo onder de bus heb gegooid als niet-koerskenner.
Ja. Maar ik heb veel bijgeleerd. Sympathieke mens, die Jasper.
Sympathiek. Vanaf nu een fanclub voor Jasper gaan we weer oprichten.
Een gouden lidkaart, alstublieft.
Ja, 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 dat wel. Maar ja, een goede DJ en zo. Je kunt dat wel gebruiken in een fanclub, toch?
Ah ja, het is
zo. Ja. Swat, het andere nieuws. Beginnen we met nog meer sportnieuws.
Klopt, want na de geruchten werd het vandaag officieel. Club Brugge heeft afscheid genomen van zijn trainer Ronnie Deila.
Dat zat er een beetje aan te komen, hè?
Ja, ja, dat zat er inderdaad aan te komen. De verwachtingen heeft hij niet ingelost, die waren heel hoog.
Mm-hmm.
Na het succes bij Standaard zou hij club ook wel weer doen scoren, maar helaas. Het was niet alleen dat, de resultaten waren niet goed, maar het spel was ook niet goed. Hij ging voor rare combinaties en zijn apathische houding werkte binnen de club ook wel wat vrevel op.
Ja. Maar nu zit Club Brugge wel zonder trainer en de play-offs starten.
Ja.
Wat gaan ze doen?
Er is al een vervanger.
Ah, bon?
Ja, allee, toch tijdelijk. En dat hebben ze intern opgelost, want Nicky Haaien, trainer van Club Next, mm-hmm, hè, de belofteploeg,
ja,
die neemt ad interim over.
In deze связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России.
Dan over naar Vladimir Poetin.
Ja. Die bij de Russische verkiezingen zelf spreekt van historische cijfers in positieve zin. Voor hem uiteraard een opkomst van meer dan 70%. En volgens de exit polls van gisteravond stemde 88% van de kiezers op hem.
Dat is heel veel, maar moeten we dat allemaal geloven, Nathalie?
Ja, onafhankelijke waarnemers waren weer niet welkom.
Mm-hmm.
Maar als je weet dat in veel stemhokjes soldaten gewoon over de schouder van de burgers meekijken...
Echt waar?
Ja, dan kan je wel vrezen voor veel manipulatie en bedrog.
Ja, en dat hij zou winnen stond eigenlijk toch al vast.
Ja, niemand die daarover twijfelde. Alleen dat hoge cijfer, heel hoge cijfer, dat is wel heel opvallend. Dat toont hoe sterk het regime zichzelf inschat.
Mm-hmm. En daar is dan geen oppositie meer? Niemand dat daar tegenop kan of wil vechten?
Tja, er was wel protest met daarin vooral de stem van de weduwe van Alexei Navalny,
mm-hmm,
hè, Julia. Maar dat zal vooral symbolisch blijken, want als straks Poetin officieel weer 6 jaar verder baas van het Kremlin wordt, zal elk verzet loodzwaar bestraft worden. En ziet hij het als een goedkeuring van het volk om de oorlog in Oekraïne verder te zetten.
En dan nog heftig nieuws uit Wallonië.
Ja, bij een huiszoeking in Laude-Linsart, een deelgemeente van Charleroi, kwam het vanmorgen tot een schietpartij. En daarbij is een politieagent, een lid van de speciale eenheden van de federale politie, om het leven gekomen.
Oh.
Ja, en een andere agent raakte ook nog zwaar gewond.
Weten we al wie de dader is of wat daar juist is gebeurd?
Dat was de bewoner van de woning waar die huiszoeking vanmorgen gepland was. Om 7 uur zouden ze daar binnenvallen. Nu, hij verzette zich daartegen, dat is duidelijk, waarop hij dus is beginnen schieten.
Ja, en hij is momenteel op de vlucht.
Nee, hij heeft zich verschanst, zwaar bewapend, maar kon uiteindelijk geneutraliseerd en opgepakt worden.
Inderdaad, heftig nieuws. Ja, het zal de komende uren en dagen ook wel duidelijk worden wat het verhaal daarachter is. Bedankt, Nathalie, voor het nieuws. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe Insider.
Was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.